Ja, in Mar Plaza. Dan zeg je oeh, tegelijk. Dat is niet
Dat
zo
is het. Ja, je
moeilijk.
moet niet zo hard blazen.
Ja.
Ja.
Oké. Welkom bij Chronieken in Muziek, een podcast van Camerata Delft.
In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden en brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu. Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. De podcast wordt gemaakt door drie muzici van Camerata Delft.
Quirien van Hoek,
Ricardo Rodriguez
en Lotte Beukman.
Laat je inspireren en reis met ons mee door Chroniek in Muziek.
Beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Chroniek in Muziek. Inmiddels, denk ik ruim een jaar geleden, kregen wij een mailtje van het One Duo met de vraag of wij geïnteresseerd zouden zijn in samenwerking. Nou, zijn we daar altijd wel in geïnteresseerd. Maar dit was een bijzondere vraag, want het One Duo is een saxofoonduo. En ten eerste bestond de saxofoon helemaal nog niet in de tijd waarin de muziek werd geschreven die Camerata Delft meestal speelt. Want de saxofoon werd pas in de 19e eeuw uitgevonden, terwijl wij meestal 17e en 18e eeuwse muziek spelen. En ten tweede speelt dit duo meestal muziek die heel nieuw is, vaak zelfs voor hun geschreven. En toch zochten ze samenwerking met een oude muziekensemble. En Camerata Delft is natuurlijk nu wel een ensemble dat als motto heeft nieuw geluid in oude muziek. Nou, hoe nieuw wil je het hebben? Dus ja, leuk, samenwerken. Het heeft even geduurd. We moesten zoeken naar een vorm waarin we die samenwerking konden realiseren. En bovendien waren deze saxofonisten het afgelopen jaar heel druk met het opnemen en uitbrengen van hun debuutalbum Originals, waar we het natuurlijk straks uitgebreid over gaan hebben. Maar nu gaan we binnenkort echt samenwerken. Namelijk in september zullen zij met ons op het podium staan in het kader van ons mini-festival. En ik ben dus heel nieuwsgierig naar deze twee muzici en naar wat hen aantrekt in de oude muziek. Dus vandaag is het One Duo te gast in onze podcast. En het One Duo bestaat uit Hanna Koop en Nuno Silva. Welkom allebei. Het zou kunnen dat Nuno af en toe in het Engels antwoord geeft, maar ik ga er maar vanuit dat onze luisteraars daar geen moeite mee hebben. En in het ergste geval zullen we het hier en daar vertalen. Ja. Nou, welkom allebei.
Dankjewel.
Ik weet niet wie van jullie wil beginnen, maar kunnen jullie iets vertellen over die naam van het duo, One Duo?
Zal ik? Ja.
Ja, doe maar.
Het is vaak verwarrend. We horen heel vaak van hoe spreek je het uit? Maar eigenlijk het idee van de naam was heel simpel, want we hebben die One, net als één in het Engels, in een fonetische manier, met daarom ook die haakjes. Maar het idee was eigenlijk gewoon een eenheid, dat we wel twee mensen zijn, twee saxofonisten, een duo, maar dat we wel gewoon één willen zijn. En we willen absoluut niet proberen om gewoon hetzelfde te klinken of hetzelfde te doen. En dat is ook absoluut niet het geval. We willen zeker wel houden dat we gewoon twee verschillende muzici zijn, maar het idee is wel om één klank te creëren en de klanken te versmelten en ja, één duo te zijn.
Ja, mooi. Want inderdaad, even voor de duidelijkheid. One schrijf je fonetisch, dus tussen van die vierkante haken.
Precies.
U-A-N.
Ja.
En dat is dus one op zijn Engels, één.
Precies.
Ja, mooi, mooi. hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Eigenlijk, ja, we hebben al 7 jaar... Ik ben al 7 jaar in Nederland.
Ja.
Ik heb, ja, toen heb ik meteen Anne herkennen bij de school, bij Fontys in Tilburg.
Mm-hmm.
En, maar we hebben niet tot 4 jaar geleden, denk ik, gespeeld.
Klopt, het duurde een paar jaar.
Dat was tijdens corona, COVID, hebben we samen komen en proberen. Want we waren super nieuwsgierig over de ander.
Mm-hmm.
Dus over respect en over nieuwsgierigheid hebben we iets proberen. En in die end was, ja. Yeah. Ja, we blijven een duo.
Ja, leuk. Ja. En Hanna, jij zei net dat jullie zijn eigenlijk hele verschillende muzici.
Mm-hmm.
Dus wel one, maar toch ook een duo.
Toch twee.
Ja, en nou ja, jullie zijn ook allebei uit een heel ander land. Want jij komt uit Duitsland, denk ik.
Klopt, ja. Makkelijk te horen.
Ja, en Nuno uit Portugal, als ik het goed heb.
Precies.
Misschien kunnen jullie over elkaar vertellen wat voor soort muzikus de ander is. Wil jij beginnen, Hanna, om iets over Nuno te vertellen?
Ik kan beginnen. Misschien is het wel leuk, bedenk ik me nu. Want afgelopen zomer hebben we een tour gegeven in Portugal.
Mm-hmm.
En dat was voor mij ook... was wel de tweede keer Portugal, maar ik was er één keer jaren geleden, maar heel kort. Dus was voor mij een beetje de eerste keer echt daar te zijn. En toen hebben we 3 of 4 concerten gegeven. Ik weet niet meer, of misschien zelfs nog meer. Met een banda, waar Nuno echt is opgegroeid.
Een harmonie.
Net als een harmonie hier.
Okay.
Dat was toen alles buiten. Hebben we niet echt gerepeteerd, want ik kwam gewoon... Ik was er gewoon een ochtend.
Yeah.
Maar toen was voor mij echt zo'n openbaring dat ik ook dacht van... Want Nuno is heel vaak diegene in het duo die heel ritmisch is. En die echt heel vaak... Ik weet niet, toen hebben we daar gespeeld en zijn we ook... ik heb dat bijvoorbeeld ook daarvoor nooit gedaan dat ik ben gelopen tijdens het echt marcheren. Dat je loopt en speelt.
Yeah, okay.
En er waren echt zo heel veel momenten waar ik dacht van, oh, misschien komt het daar wel vandaan. Of misschien, zeker wel komt het daar wel vandaan. Dat ik dat bijvoorbeeld nooit heb gedaan. Ik ben zo echt niet opgegroeid.
Aha.
Ik had in Duitsland heel veel kamermuziek, maar nooit echt dat, dat gevoel.
Dus hij is vaak diegene die... marching band eigenlijk, dat idee, als ik het oneerbiedig zeg.
Misschien, ja. Dus dat hele ritmische bijvoorbeeld was daar wel zelfs iets waar ik dacht van, oh ja, misschien... Dat hij daarom heel vaak precies is en heel ritmisch in het duo. Wat vaak heel handig is in repetities.
Ja, misschien heb je het niet nodig toen. Want de muziek dat je speelt toen was echt romantisch.
Tuurlijk, bij Brahms heb je geen...
Dat is jouw muziek.
Muziek.
Ja, eigenlijk.
Ja.
Echt romantisch en alles. Dus ik heb in harmonie gegroeid.
Mm-hmm.
En daar moet je overal allerlei soort van muziek doen. En je moet doen. Je hebt geen keuze. De dirigent zei, we gaan nu Tchaikovsky spelen. Oké, we spelen Tchaikovsky. Daarna spelen we Beethoven. Dan moet je Beethoven spelen. En daarna moet je een mars spelen. En je moet echt de stijl heel snel wisselen. Ja. Natuurlijk, toen dacht ik niet aan de stijl. Maar met de tijd begin je een beetje aanpassen. En moet je in alle veranderen denken. En hoe kan je dit spelen en dat spelen? En natuurlijk, de ritmisch is echt...
Ja. Maar dat is ook iets wat ik heel vaak... In het duo is vaak Nuno degene die heel divers is. En die zijn klank echt zomaar veranderd. Van heel klassiek naar heel jazzy, naar heel nieuw, naar heel oud. Het gaat echt... Ja, dat is heel, heel divers gewoon. En dat komt denk ik ook daar wel vandaan. Dat je gewoon... op bent gegroeid en, dat is nu een beetje stom om te zeggen, maar het was ook heel vaak dat jij diegene bent, je kunt echt mega hard. Ik bij mij, mijn geluid stopt op een gegeven moment.
Uh-huh.
Maar Nuno en Tool voelde ik ook echt op dat podium daar. Ik weet niet meer waar, het was ergens in het noorden van Portugal. Het was zo een geluid, echt, dat heb ik nooit zo gevoeld. En toen had ik ook echt het gevoel, wow, ineens kon ik harder spelen, ik weet niet hoe. Maar tuurlijk, als iedereen om
als
je heen zo'n energie... Ja, zo voelde het wel. En ook de dirigent.
Oké, ja.
Dat was echt... is gewoon een andere energie.
Ja.
Echt dat... ik voelde dat toen echt letterlijk. Dat was echt een ander gevoel.
Nou, dus, ik ben de chameleon. en Hanna is de lead specialist. Hanna speelt heel goed een lied.
Lied, dus zij zingt op de saxofoon.
Ja, precies. Dat is super, voor mij super inspirerend altijd. Dat de manier dat Hanna een line doet, speelt. En zij specialiteit, haar specialiteit eigenlijk. En ook Anna is een muzikant dat zoekt aan heel specifiek dingetjes. Dus ik probeer altijd over de stijl denken, over de generaal structuur van de stuk.
Mm-hmm.
En Anna is echt hier... Ik weet het niet. We moeten... is echt intuïtief. Is echt meer... Ik noem de dingen dat ik wil. Uh-huh. Hanna kan meestal niet noemen de dingen. Want het komt van binnen. Of en van echt, binnen, ja. echt binnen dat ze kan niet noemen. Is echt... We moeten iets hier... iets meer wachten. Of ik weet het niet. Ah, ja, en dan, dat is altijd... Ja. Is altijd ik een beetje van... Bouten een beetje... Oké, wat bedoel je? Oké, misschien dit. Oké, we gaan dit proberen. En dat is onze dynamiek. Repetitie. Tijdens een repetitie is altijd... dat. Ik ben heel pragmatisch, heel direct. En ik weet wat... Ik noem de dingen. En Hanna is echt... breng altijd de extra flavor, magic, zeg maar. Dat is interessant.
Ja, want die beide dingen heb je natuurlijk nodig. Als
klopt.
Ja, natuurlijk.
Dus jullie vullen elkaar eigenlijk heel mooi aan daarin.
Hopelijk.
Jij bent misschien meer van de structuur, Nuno. Ja. En jij meer van het gevoel daarin of zo. Ik zou zeker niet zeggen dat Nuno niet met gevoel speelt, maar...
Ja. Ik hoop ook.
Sowieso niet. Nee, dat is ook zeker niet waar.
Dat heb ik inderdaad gehoord op jullie cd, hoewel ik niet weet wie natuurlijk is.
Oh,
maar...
dat is interessant ook.
Gelukkig.
ja, mooi. Wat ik ook nog heel grappig vond in het cd-boekje bij jullie cd Originals, is dat beeld van de band van Möbius. Misschien even uitleggen voor wie je dat niet kent, maar als je bijvoorbeeld een strook papier neemt en je draait hem een halve slag en je plakt dan de einden weer aan elkaar, als je dan één rand probeert te volgen bijvoorbeeld met je vinger, dan kom je eigenlijk nooit bij het einde. Het gaat altijd door. Misschien moet u anders even googlen op band van Möbius. Maar kun je iets vertellen over hoe zijn jullie bij dat beeld gekomen?
Wil je beginnen?
Ik kan beginnen dan, ja. Okay. Dus Frederik de Jong, zijn label Seven Mountain Records, daar hebben we onze cd opgenomen. En hij werkt heel vaak samen met Persis Beckering. En zij schrijft de boekletteksten voor heel veel van zijn cd's. En Frederik vroeg ons toen gewoon, hebben jullie al iemand een gedachte die een tekst misschien over jullie wil schrijven? En hadden we toen niet. En toen hebben we Persis ontmoet. Zij kwam toen uit België naar Amsterdam. En toen hadden we, weet je, net als dit gewoon een soort van interview, podcast, idee, maar was gewoon een uurtje, anderhalf uurtjes gesprek. En toen is zij weer gegaan en een week later hadden we echt een heel erg mooie tekst van haar over ons. En zij kwam met het idee van de Möbius, omdat ze ook zei dat het eerste beeld was wat in haar opkwam. Gewoon een eenheid, een iets wat niet stopt, iets wat... elkaar aanvoegt, iets wat bij elkaar hoort. Toen was het ook meteen iets waar wij dachten, dat is wel inspirerend. En toen had jij ook gezegd, misschien is het wel leuk om het naar de designer te sturen. En dat is dan weer een goede vriendin van Nuno. En zij heeft toen ook een hele mooie graphic gemaakt. Ja. Ook met het idee van een Möbius.
Supermooi. Mm-hmm. Het grappige ook van zo'n Möbiusband is als je hem dan zeg maar in de lengte wil doorknippen... dat het ook, dan krijg je twee ringen die in elkaar vastzitten. Je krijgt het niet meer los, zeg maar.
Ja, precies.
Dus, voelt misschien bijna zelfs beklemmend, of niet?
Ja.
Als jullie
nu klinkt het een beetje beklemmend, maar dat idee is natuurlijk niet beklemmend.
Nee.
Nee, want je bent ook heel flexibel in het... Je vult elkaar constant aan en je hebt allebei de eigen kant, buitenkant of binnenkant. Het is eigenlijk steeds hetzelfde. Of je nou buiten of binnen bent.
Precies.
In die band van Möbius. Ja, ik vond het een heel mooi beeld. En dat maakte me extra nieuwsgierig naar die cd. En daarom denk ik dat de luisteraar inmiddels ook wel nieuwsgierig is. Dus misschien moeten we eerst even een stukje gaan luisteren. Gaan we straks verder praten over jullie muziek. En ook over onze samenwerking natuurlijk. Maar beginnen we even met twee stukjes van jullie cd. Dat is een toccata en een interlude. Over die titels gaan we het straks ook nog even hebben. En die zijn speciaal voor jullie geschreven door... Wil jij het uitspreken, Nuno?
José Mora Jiménez.
Oké, dus een Spanjaard waarschijnlijk? Of?
Van Costa Rica.
Nou, in ieder geval Spaanstalig.
Ja.
De eerste toccata die heet Fast Runs. En de interlude heet Echoes. I'm going to go to the next one.
We hebben net gehoord Toccata en Interlude nummer 2 van José More Jiménez.
Ja, en dat is volgens mij een beetje de rode draad van jullie cd, toch? Want er staan meer toccata's en interludes van hem op de cd. Kunnen jullie daar iets over vertellen?
Ja, natuurlijk. Hanna, wil je iets zeggen?
Ik kan ook iets zeggen, ja. We hebben 3 jaar geleden of zo, denk ik, José gevraagd. Want Nuno kende hem al van een eerder project met een quintet van hem. En hij zei meteen ook dat hij heel graag iets voor ons duo schrijft. En wat wel voor ons heel bijzonder altijd aan het stuk was, was dat elke toccata, net als net de Fast Runs en de Echoes, die hebben echt allemaal titels die heel specifiek zijn. En voor ons voelde het altijd een beetje net als stempels. Dat echt elke toccata en elk interlude heel specifiek over één onderwerp gaat. Dus de Fast Runs zijn echt, ja, wat jullie ook net hebben gehoord, alleen Fast Runs. En andere titels zijn
dan oftewel snelle loopjes. Toch?
Snelle loopjes, ja. Precies. Oh, goed. Klopt. En dat was voor ons, was voor ons heel interessant, omdat je bij elk deel echt aan één specifiek iets ook kunt werken, ook voor het duo. De toccata zijn allemaal heel ritmisch en heel groovy en soms ook zelfs een beetje funky en heel, ja, past een beetje bij wat ik me onder voorstel uit de muziek van Costa Rica.
Mm-hmm.
En de interludes zijn tegenovergesteld heel erg vrij.
Ja.
En sommige zijn ook, dat is nu een beetje moeilijk uit te leggen in een podcast, maar de bladmuziek is niet per se dat je 2 regels hebt, net als normaal hoe je bij een duo het zou opschrijven.
Mm-hmm.
Maar de laatste interlude bijvoorbeeld op onze cd, de Fragments, daar is de muziek ook, echt de bladmuziek zijn letterlijk fragmenten. Daar hebben we een soort van boxen.
Mm-hmm.
En dan kun je kiezen wat je uit één box pakt en dan pakt de ander iets uit een andere box.
Oh, okay.
Dus de interludes zijn heel erg vrij. En de echo's bijvoorbeeld, daar spelen we ook dezelfde stem.
Ja.
Dus het is echt wat jullie net hebben gehoord, letterlijk een echo. Daar is niks bij toegevoegd, maar daar spelen we echt altijd 2-3 tonen verzet hetzelfde. Dus dat is wel interessant over de interludes, denk ik, te vertellen van José's muziek.
En was dit was dus een opdracht aan hem om voor jullie
een
nieuw repertoire te schrijven. Is al het repertoire op de cd voor jullie speciaal geschreven?
Bijna alles. We hebben alleen één stuk, dat niet. De stuk van Camille. Maar die stuk was nooit opgenomen.
Okay.
Dus we dachten, ja, is een goede idee om te. Dus ja. Maar de rest wel. Ja. Alle commissions.
Ja, klopt.
Leuk. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Want ik bedoel, componisten moeten ook betaald worden, neem ik aan. Hebben jullie heel veel fondsen of zo aangeschreven?
Ja, letterlijk.
Okay.
Maar dat ging een beetje vanzelf. Want we zijn toen met 1 fonds begonnen, weet ik nog. En toen hadden we José More Jiménez en Rijves Missions. Toch? Dat waren de eerste 2, denk ik, aangeschreven. En die 2 waren allebei heel erg enthousiast. Ook Rijves, dat was in een concert in de Doelen. Die zei ook meteen, ik hou van saxofoon. Ik schrijf iets voor jullie. En toen de eerste 2 stukken ook, toen we de bladmuziek hebben gekregen, toen ging het vanzelf. Toen hadden we nog een ander fonds aangeschreven. En toen hadden we, misschien kunnen we die componist ook vragen. En Evelien was iemand met haar heb ik samen gestudeerd.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, misschien was ook wel. Dus het ging heel erg, was net als een bal die ging rollen.
Ja, leuk. Ja, want er zal niet zoveel origineel repertoire zijn voor saxofoon duo, neem ik aan.
Veel minder dan voor viool of piano.
Ja, veel
dat
minder.
Viola da gamba.
Ja,
er is,
ook.
Er is veel repertoire. Maar we hebben gedacht, we moeten iets. We willen iets nieuws brengen naar de wereld. En is nooit, hoe zeg je dat? Is nooit te veel om de nieuwe stuk te brengen. Speciaal voor saxofoon duo. Er is veel repertoire, maar niet zoveel. Niet zoals saxofoon en piano, saxofoon kwartet, saxofoon solo. Dus echt, de saxofoon duo is een van de kant van onze repertoire. Dat is niet zo ontwikkeld.
Mm-hmm.
We dachten, het is een goede opportunity.
Ja, zeker. Leuk. Ja. Ja. En componeren jullie ook zelf?
Ik niet, maar Nuno wel.
Ja, het is niet echt gewoon componeren. Ik doe meer soundscape, sound design voor theater, dansprojecten. Dus dat doe ik.
Maar dat is meer elektronisch dan?
Ook elektronisch. Ook elektronisch en ook akoestisch. Okay. Het hangt af van het project.
En ook voor jullie duo dan? Of?
Nee, voor onze duo. We hebben nooit handen.
Nog niet. Ja. Nog niet. Wie weet.
We gaan dat werken.
Ja, ik vind wel. Ja.
Want Hanne vond, we waren heel focused op de originals, eerste. En Hanne was altijd een beetje sceptic met dansen en andere dinges, andere areas.
Dat is wel waar.
Iets doen.
Vroeger, nu niet vroeger, meer zo. Nu maar niet vroeger meer, wel, dus
maar
waar.
Dus, nu.
Maar je bedoelt sceptisch om samen te werken met andere disciplines? Of
ja,
zo.
Ja.
Dat is wel waar.
Maar nu ben je een beetje meer open, denk ik.
Ja, toch? Nee, sowieso.
Ja. Ja. Dus misschien in de toekomst. Ja,
ja.
Precies.
Oké, maar dus voor jullie eigen duo componeren jullie nog niet? Maken jullie wel arrangementen? Of,
Ook, ik denk voor het duo, ook nu. Ik bedoel, de laatste echt 1 of 2 jaar waren we gewoon echt heel erg gefocust op de originals. Dus hebben we vooral veel nieuwe muziek gespeeld. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een trio in Duitsland met een Duitse componist, Matthias Hutter. En toen hebben we ook wel daarvoor over nagedacht. Want daar is het heel makkelijk om transcripties. Piano trio heb je zoveel. Met viool, cello, wat je best makkelijk voor 2 saxofoons kunt arrangeren. Dus transcripties en arrangementen is wel iets wat we vaker ook niet zoveel. Ik heb dat vroeger heel veel voor mijn kwartet toen gedaan. Maar met het duo, we hebben vooral veel echt originele eigenlijk gespeeld.
We hebben iets voor onze eerste project met de oude muziek. We hebben iets gedaan.
Toen hebben we veel, ja klopt.
Ja, we hebben iets gedaan. We hebben voor blokfluit, lute of diorbo en 2 saxofoons.
Ja.
En
dat ja, toen moest het. Daar had je echt niks.
Toen nee, hebben, daar toen hadden, heb je echt een niks. Kruisbestuiving.
Ja.
En toen hadden we onze
toen hebben we 2
onze eigen stemmen arrangeerd.
Okay,
dat hebben we gedaan. Ja.
Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben. Ik had nog 1 vraagje over die compositieopdrachten, zeg maar. Hebben jullie dan speciale eisen of vragen aan die componisten ook meegegeven? Of hebben jullie ze gewoon vrijgelaten van schrijf maar iets voor ons?
Ja, dat was dat, de doel was echt doe wat je wil.
Oké. Nou, dat is aardig gelukt, want het is eigenlijk heel afwisselend ook wat op die cd staat. Ja. Oké, dus jullie spelen eigenlijk voornamelijk nieuwe muziek. Het is grappig, want we hadden het even in het voorgesprekje over dat het vroeger uit de tijd waar wij muziek uitspelen, zeg maar 17e, 18e eeuw, was het een componist was niet een apart beroep. Je was gewoon muzikus en je speelde dus en een instrument en je componeerde daarvoor of ook voor andere instrumenten. Maar nu zijn het echt 2 verschillende werelden, zeg maar. Maar goed, misschien is dit dan weer een reden als we nu gaan samenwerken om het weer een beetje samen te brengen.
Ja.
Want inderdaad wat jij zei, jullie hebben al eerder met een oude muziekensemble samengewerkt 1 keer. En toen, dan moet je natuurlijk wel zelf de muziek arrangeren. Want er is niks origineels vanuit die tijd. Want de saxofoon bestond
er. We hebben wel gezocht. Want we dachten, wie weet, misschien heeft dat ooit iemand gedaan. Maar nee.
Nee. Nou, zeker niet als je echt oude muziek wil spelen, denk ik.
Dan heb je sowieso geen saxofoons. Dat
maar
is een ander
probleem. Wat spreekt jullie zo aan de oude muziek?
Begin jij maar.
Ik vind oude muziek heel rustig voor mij. Wat ik hou in oude muziek is echt de sens van balans, de elegance. Ik weet niet de naam in Nederland, sorry.
Elegantie.
En de simplicity in
de eenvoud.
Ja, er is echt meestal 1 beweging en niet zoveel. Soms met de klassiek traditie is altijd veel emotion. En oude muziek heeft ook emotie. Maar ik bedoel de manier om te transmit, die emotie is een beetje meer.
Ja.
De expressie is niet zo persoonlijk. Is echt een beetje meer, in de simplicity. Dat is de woord. Is niet zo hot passion, maar wel echt één beweging en niet veel beweging. Dat is mijn, daarom vind ik de approach van oude muziek heel interessant. Van, we moeten dat ook doen in hedendaagse muziek, vaak. Dat is één beweging, één approach, één echte, dat is niet ego. Je zet niet de ego aan de muziek. En soms, ik vond de hedendaagse muziek en de oude muziek niet tegelijk, maar hetzelfde. In dat geval. Dat is de ego is niet zo present als in de klassiek of romantisch traditie, denk ik.
Daar hebben we het ook vaak in repetities over, als we nieuwe muziek spelen. Dat jij vooral heel vaak zegt van, oh ja, maar wacht, even van een afstand bekijken. Want je verliest jezelf zo vaak in details, dat je helemaal... Yeah. En soms is het super fijn om dan even van een afstandje te kijken en iets, simpeler.
Ja, maar dat is mijn ja.
Ja.
Nou, ik vind het wel leuk dat je dat noemt, inderdaad ook de gelijkenis tussen oude muziek en hedendaagse muziek. Mm-hmm. Daartussen zit dan die romantiek, hè, waar inderdaad het ego en alle gevoelens van heel hoog naar heel laag. Yeah. Het kan heel fijn zijn ook om daarin te spelen. Maar Hanna gaat helemaal los nu. Nee, maar het is echt een hele andere manier van spelen. Want daarom, wij als oude muziekensemble vinden het relatief makkelijk om nieuwe muziek te spelen. Maar romantische muziek, daar heb je ook echt hele andere instrumenten voor nodig. En andere approach met veel vibrato. Andere snaren, andere stokken.
Ja. Letterlijk, ja.
Ja, en dat is grappig. Dus een beetje het afstandelijke, maar dan in de goede zin van het woord eigenlijk. Algemene, het eenvoud, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, dus eenvoud niet in de zin van simpel, makkelijk, maar eenvoudig. Van, het is één beweging waardoor mooi.
Je geeft aan de muziek wat de muziek nodig hebt en niet meer. Dat is de...
Ja, dat is een mooie,
wat ik bedoel.
Mooie zin.
Ja. Is dat ook wat jou in de oude muziek aanspreekt, Hanna?
Ik denk het wel. Bij mij is het ook echt... Ja, dat is stom om dat nu te herhalen, maar echt de rust. Mm-hmm. Want bij mij... Ik ben niet zo met oude muziek opgegroeid per se. Het was niet iets... Voordat ik naar Tilburg kwam, bijvoorbeeld voor mijn bachelor. Het was niet iets wat ik vaak heb gehoord, geluisterd. In concerten niet, maar ook thuis niet. Mm-hmm. Want mijn ouders heel veel muziek altijd gedraaid, maar nooit oude muziek. En het was eigenlijk een beetje een huisgenoot van mij. Die nu ook... barokmuziek studeert. Mm-hmm. Toen heeft ze nog klassiek gewoon gestudeerd, maar dat was altijd bij ons thuis in het studentenhuis. Ik heb daar 6 jaar gewoond, dus het was echt een best wel lange periode. Altijd toen ik thuis kwam, oude muziek. Elke dag, echt. Dus ik ben toen echt door haar heel erg daar een beetje ingekomen. En dat was ook een beetje tijdens, zo stom om dat nu altijd te benoemen, maar tijdens COVID, toen het conservatorium dichtging, waren wij met z'n tweeën in dat studentenhuis nog. Okay. En toen hebben we echt elke dag ook heel veel samen gespeeld, samen gestudeerd. En toen heb ik vaak met haar ook oude muziek gespeeld. En toen heb ik echt wel, het is echt die rust. En toen was ze ook, je speelt echt veel te hard en je doet veel te veel. En, en toen dacht ik ook van, wow, het is echt heel rustgevend of zo. Ja. Om dat gevoel niet altijd iets extra's toe te voegen. Dus... Ik denk is die rust ook bij mij die het... En ik vind het gewoon heel mooi. Dat project toen in Zwitserland, ik was toen echt heel... Ja, is gewoon prachtig.
Ja, want daar wilde ik het inderdaad over hebben. Jullie hebben 1 keer eerder, want jij vertelde het net al, Nuno, met een oude muziekensemble samengewerkt. Dus dat was een fluit en luid. Luid en fluit.
Luid en fluit, ja.
En hoe was jullie ervaring toen? Wat merkten jullie als je op saxofoons... samen gaat spelen met zulke oude instrumenten eigenlijk?
Ik was heel blij. Want ik heb toen ik 10, 11, 12 was... ik heb veel blokfluit gespeeld.
Oh, okay.
En ook Bach en Vivaldi gestudeerd. Oh, okay. En niet alleen de Titanic. Dus ik heb een passie van... over blokfluit en oude muziek.
Dus het was jeugdsentiment eigenlijk.
Ja, dus het was echt nostalgisch voor mij. Dus, en natuurlijk iets heel moeilijk, want de speciaal de tiarbo, heeft geen volume. Mm-hmm. En de saxofoon, je speelt één noot en is al te hard.
Ja.
En speciaal, ja, toen speelde ik de baritoon, omdat de cello ja. partij. En ja, dat was de basso continuo. Ik moest met tiarbo de basso continuo doen.
Je blies hem gedaan. Echt omver.
Oh, dat was altijd frustrerend. Ja, ik kan niet aardig spelen. Mm. En ik was echt...
Je hebt zo zacht gespeeld.
I swear, ik was super...
Ja. Ja, ik weet het.
Ik was echt zacht, maar het was niet genoeg.
maar het werkte heel goed. Want we waren allemaal een beetje bang eerst.
En de opname zijn goed.
De balans klopte aan het einde. Ja. We hebben een balans kunnen vinden.
Ja, mm-hmm. Want je kan niet per se de geluid, de specifiek toon van de tiarbo luisteren. Mm-hmm. Maar ik kan echt de geluid van de tiarbo luisteren.
Ja.
En met mijn geluid, met de baritoon en de tiarbo, was een echt een goede balans.
Het mm-hmm. wordt eigenlijk een nieuw geluid.
Ja,
ja. Een hele mooie mix.
Een heel mooi mix. Ik vond het super leuk.
Ja.
En daarom wilden we nog een keer doen.
Ja, leuk. Ik vind wel... ik heb inderdaad die opnames van jullie ook geluisterd. Die staan op YouTube. Ik zal trouwens even een linkje ook in de show notes zetten naar dat een van die video's, of misschien naar allebei. Het waren er twee, denk ik.
Ja, volgens mij staan er twee.
Mm-hmm. Omdat nu onze luisteraars misschien ook denken... Hoe dan? Saxofoons met oude muziek. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wil ik wel luisteren in september? Ja, dat wil je. Als je die YouTube-filmpjes hebt bekeken. Dus dat zal ik even inzetten ook. Dus uiteindelijk vind ik dat de klank heel mooi samensmelt op mm-hmm. een of andere manier. Dus het geeft iets nieuws. Het sprak mij ook aan omdat onze slogan jarenlang is geweest... Nieuw geluid in oude muziek, wat ik net al zei. Dat is dit... zonder de muziek geweld aan te doen. Ondanks jouw struggles, wat je net vertelde. Om de balans in volume goed te krijgen. Dat gaan we straks ook weer merken in september. Hoe we dat op elkaar moeten afstemmen. Maar daarover later meer, zal ik maar vertellen. In andere podcasts nog.
Ja.
Even kijken hoor. Ja, dus over dat mini-festival had ik het. Wat we gaan doen in september. Het festival heeft als thema een muzikaal feest van zintuigen. We gaan onder meer samen met het publiek ervaren hoe extra aandacht voor bepaalde zintuigen de beleving van live muziek kan beïnvloeden. Het klinkt nu nog een beetje cryptisch, maar daar gaan we ook later meer over vertellen. Dus we treden op met z'n allen, dus eerst in duo's, maar ook later met z'n allen. Er zijn workshops. En nou had ik aan jullie de vraag, welk zintuig, behalve de oren natuurlijk, waar denk je vooral aan als je aan de saxofoon denkt of aan jullie optreden de eerste dag? Welk zintuig komt bij jullie nog meer naar voren?
Ja, natuurlijk de visueel, want de saxofoon is heel bekend van jazz of rock, pop. Maar ook misschien interessant de smaak, want we hebben iets in onze mond eigenlijk.
Ja, dat klopt.
En,
wij niet als gamba-spelers.
Waarschijnlijk niet.
De smaak, ja, mooi.
Ja, de smaak van de riet, de hout, bamboe. En als de riet heel nieuw is, dat je smaakt echt de hout. Ja, dat is echt interessant.
Ja. Nee, klopt.
Nou, wie weet kan het publiek daar ook wat van ervaren op het moment dat ze naar jullie komen luisteren. Op 14 september is dat dan. Maar die aankondigingen die gaan allemaal nog op onze website komen ook. Dus de eerste dag gaan jullie als duo optreden. En de tweede dag met het hele ensemble met ons erbij.
Ja.
Waar kijk je het meest naar uit in de samenwerking, Hanna?
voor mij is het echt wat ik net al zei, dat we toen... Wanneer was dat in Zwitserland? Dat is langer dan een jaar geleden.
December 2022.
Ja, mm-hmm. En ik kijk er heel erg naar uit om weer... Want die klanken, ik hoor dat nooit. Ik bedoel, ik speel nooit met oude muziek, met oude instrumenten letterlijk. Dus ik kijk heel erg uit naar de klanken, naar het versmelten. Want ja, wij hebben dat niet om ons heen. Jullie horen dat denk ik elke dag.
Ja, wij zijn echt voor de snaren. Ja.
Ja, precies. Maar voor ons is dat, voor mij, ik spreek voor mezelf, is het heel een heel speciaal geluid waar ik ontzettend naar uitkijk.
Ja. En jij, Nono?
Ja, ik heb al veel over mijn passie met oude muziek. En ik verwacht hetzelfde of meer. Ja, ik weet het niet. En ik heb geen expectations.
Je bent heel open daarin.
Ja.
We hebben in ieder geval geen blokfluit. Dat kan ik ook.
Ja, dat helaas. Ik kan ook blokfluit.
Misschien breng jij je blokfluit mee, precies.
Ja, ja, ja. Maar ik verwacht hetzelfde als Anne, denk ik. Dat we kunnen een nieuwe, mooi geluid creëren.
Ja.
En ja, meer, ik weet het niet. We moeten proberen en kijken. Ja.
Nou, het wordt in ieder geval een feest, dat weet ik nu al.
Ja.
Het is superleuk dat jullie hierover wilden vertellen en over jezelf. En voordat we gaan afsluiten, wil ik jullie eerst even bedanken dat jullie in onze podcast wilden vertellen over jezelf en over jullie muziek en over de samenwerking. Maar ik laat jullie niet gaan voordat we nog even een stuk van jullie cd luisteren. Ik had het laatste stukje uitgekozen, een koraal heet dat. En toen dacht ik, eigenlijk is het grappig, want een aantal stukken ook die we net hebben gehoord, dus interludes en help me.
Toccatas.
Interludes en toccatas. Het zijn eigenlijk allemaal titels die ook stukken uit oude muziekstukken eigenlijk hebben, net als het koraal. Is dat expres of was dat toeval?
Het was eigenlijk toeval, want wat Nuno ook zei, we hebben de componisten toen echt heel de vrijheid gegeven. Ja. We hadden geen regels. De enige regels die we hadden waren eigenlijk een beetje over de lengte. Dat we hebben gezegd iets tussen 10 en 20 minuutjes en de instrumenten. Maar voor de rest hebben we echt gezegd, de stijl maakt niet uit. En ook de titels, die kwamen allemaal van de componisten.
Ja.
En de koraal is misschien leuk om te vertellen dat Eduardo Cadinho is een hele goede vriend van Nuno.
Dat is de componist, hè? Van
het precies. Koraal, ja. Oh ja, klopt. De componist van het koraal. En hij heeft twee stukken op onze cd. Ook Shifting Sands heet het andere.
Ook heel mooi trouwens.
En dat stuk bestond toen al.
Mm-hmm.
Nog niet helemaal, maar hij was toen echt heel erg bezig met het proces. En toen hadden we een Zoom call. En toen vroeg hij een beetje van, ja, want voor hem was het best moeilijk, want hij is zelf geen saxofonist, hij speelt percussie.
Hij is een jazz-vibrafoon.
Ja.
Ja, hij is een jazz-vibrafoonist.
Ja, dus hij is niet echt gewend.
Jazz? Nee, voor hem niet.
Ja, hij zei ook, hij schrijft nooit meervoudig, meerstemmig.
Ja, hij is heel gewend aan strijkkwartet schrijven.
Oh, okay.
Maar niet voor twee saxofoons. So, hij was heel... dit is heel moeilijk voor mij.
Hij vond het heel moeilijk aan het begin, ja.
En toen hebben we gepraat en was... Ja, waarom probeer je niet vier stemmen schrijf? Dat we twee spelen en twee zingen.
Want jullie kunnen spelen tegelijk. En zingen tegelijk.
Ja. En dat was... Ja, en we hebben geprobeerd en het was...
En hij vond het idee meteen... Hij zei, oh ja, ga ik doen. En zo is het idee van de koraal begonnen, denk ik.
Daarom.
En het is eigenlijk raar, want het lijkt altijd heel ingewikkeld. Zingen en spelen horen we ook heel vaak. Hoe doe je dat? Maar het is best wel een simpel effect. Maar ik denk niet dat er een stuk bestaat wat echt vierstemmig is. Je hebt heel vaak dat je een stuk hebt wat als duo begint en dat je even vierstemmig of even één iemand zingt, één iemand zingt niet.
Mm-hmm.
Maar echt een puur koraal, waar je echt gewoon vier stemmen hebt met twee spelers.
Mm-hmm.
Misschien bestaat het wel, maar ik weet er niet van.
Yeah.
Mm-hmm.
Dus toen dacht hij ook, dat is wel leuk om daarmee te experimenteren. Het was wel moeilijk om het op te nemen. Want we wisten niet, moet dat microfoon dan bij de stem of bij de saxofoon of ergens in het midden. Die balans was best tricky, maar ook daar hebben we met Frederik samen een manier gevonden om het op te nemen en alle vier stemmen hopelijk te laten horen.
Ja, want hoe doe je dat, zingen en spelen tegelijk? Kan je dat
jij hebt altijd een leuke oefening.
Met
de,
ja, je mag blazen. Dan zeg je tegelijk.
Dat is niet zo
moeilijk.
Je moet niet zo hard blazen.
Oké. Okay.
Is dus echt een coördinatie, cognition, trick in de hersenen, denk ik. Dat is de moeilijkheid, want het is eigenlijk niet moeilijk. Maar mensen zeggen, hoe kan ik dit tegelijk doen? Maar,
Nou ja, we gaan er naar luisteren. Vierstemmig, gespeeld door twee mensen en gezongen dus. Namelijk het One Duo, Hanna Koop en Nuno Silva. Het koraal van Eduardo Cardinho. Dankjewel voor het luisteren naar Chroniek in Muziek van Camerata Delft.
Bekijk ook de videoserie Chroniek in Muziek op YouTube.
Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cameratadelft.nl.
Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden.
Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast.
Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert.
Wil je meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website www.cameratadelft.nl of volg ons op YouTube, Facebook of Instagram.
Wil je ook op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
Tot gauw bij de volgende aflevering.